SBS Radio. Onze speciale politieke verslaggeefster Nicolien van Vroonhoven ging de afgelopen schoolvakantie met de hele familie naar Tasmanië. Maar ze is weer terug van weg geweest. En ze heeft zich in een aantal actuele ontwikkelingen verdiept in de lange aanloop naar de op handen zijnde federale verkiezingen. Je bent eventjes op vakantie geweest, Nicolien, maar je bent weer helemaal terug en je hebt je helemaal verdiept in wel een aantal onderwerpen. En een daarvan is het nieuws dat katholieke scholen nu de toestemming zouden krijgen om eventueel anders geaarde studenten naar huis te sturen?
Ja, weet je, het speelde een paar weken geleden al. Toen kwam het nieuws naar buiten dat de katholieke scholen een extra subsidie zouden krijgen. Dat had me een beetje verbaasd, hè, dat je een bepaald type school dan extra gaat subsidiëren. En van de week lekte uit dat de regering overwoog om de katholieke scholen toe te staan om homoseksuele leraren of leerlingen te weigeren. Onder een mond van, ja weet je, het is vrijheid van godsdienst, die scholen mogen dat zelf bepalen. In Nederland zou dat gewoon niet kunnen. Je hebt vrijheid van godsdienst, dat is natuurlijk een belangrijk ding, maar je hebt ook het verbod om te discrimineren. En die twee vrijheden kunnen elkaar bijten. En in Nederland zou het echt heel duidelijk zijn, gaat het verbod op discriminatie gaat 100% voor. En hier is inderdaad ook door de hele conservatieve inslag en die katholieke stroming die ze graag voor zich willen winnen, dat ze inderdaad ook daaraan toegeven. En het de vrijheid van godsdienst voor laten gaan of laten prevaleren boven het verbod op discriminatie. En dat vind ik eigenlijk wel best wel ver gaan.
Nou ja, er komt natuurlijk ook een heleboel reactie op die plannen van de regering. Heb jij het idee dat dat er doorgevoerd kan worden? Of denk je dat het gewoon zo'n rode haring is?
Ik weet het niet. Het is moeilijk om in te schatten. Hangt een beetje vanaf hoe het sentiment is bij de kiezers of bij de bevolking. En ik kan dat nog onvoldoende inschatten. Maar als de Australische bevolking zo conservatief lijkt te zijn als dat de liberalen ze inschatten, dan zou het nog wel eens door kunnen gaan. Maar ik hoop het echt niet.
We hebben hier natuurlijk net vorig jaar het referendum over het homohuwelijk gehad, wat toch met grote meerderheid werd aangenomen. Dus je zou denken dat die conservatieven toch wel in de minderheid zitten. Maar ja, misschien zitten die juist wel weer in die katholieke scholen.
Ja, en als je ook hoort dat ze nu inderdaad ook dat hele referendum over homohuwelijk, dat ze dat weer willen gaan evalueren en kijken of dat goed gelopen is, denk ik ook van ja, nee, dat is een beslissing die door de Australische bevolking is genomen. Dan moet je niet meer op terugkomen. Dan moet je, nu moet je er met volle vaart ook voor gaan. En dan moet je nu niet nog gaan terughouden.
Inmiddels is al duidelijk geworden dat dit wetsvoorstel het niet gaat halen. Gisteren heeft parlementariër voor Labour, Kelly O'Dwyer, dat idee falikant van de hand gewezen.
Well, we as a government don't want to see any discrimination against young people according to their sexuality. And we certainly don't want to see that in our schools. Now, Labour made some changes during their term in government that wouldn't necessarily adequately protect those young people. And we want to make sure that they are protected.
Ook Tanya Pilbesek, plaatsvervangend partijleidster van Labour, wijst de plannen resoluut af.
Labour's not in favour of expanding discrimination. And I'd say this, as a human being, and as a mother, the idea that adults would be discriminating against or rejecting children seems to me pretty awful.
Wat is je nog meer opgevallen deze week in het nieuws?
Nou ja, het verhaal van die katholieke scholen, dat is natuurlijk een verkiezingsbelofte van de kant van de liberalen. En er is nog iets waar de liberalen mee kwamen. En die zegt van ja, we gaan het midden- en kleinbedrijf ondersteunen. Die krijgen belastingenverlaging. En anders dan heel veel andere verkiezingsbeloften die ik de afgelopen weken heb gehoord. Want dit is ook een voorstel wat miljoenen gaat kosten. Er wordt nu wel gezegd waar ze het van gaan betalen. Ze zeggen dat het gaat betaald worden door het groot bedrijfsleven. Hè, door de grotere bedrijven. Op zich vind ik dat fijn dat ze dat zeggen. Want bij al die andere verkiezingsbeloften, of ze nou van links of van rechts kwamen, werd gewoon gestrooid met miljoenen, soms met miljarden. En dan dacht je, ja, maar waar gaan ze het van betalen? En dat hoefden ze kennelijk allemaal niet uit te leggen. Maar dit weet in ieder geval dat het grootbedrijfsleven dat gaat bekostigen voor het midden- en kleinbedrijf. En dan krijgen de kleine zaakjes, de restaurantjes, de kapperszaken, de winkeltjes, die krijgen dan een belastingverlaging. En in die zin vind ik dit ook wel een slimme zet van de liberalen. Van de oppositie,
ja.
Die hebben zich altijd fel gekeerd tegen bedrijfsleven. Er gingen altijd hun haren overeind staan. Alles wat voor het bedrijfsleven was, daar waren zij dus per definitie tegen. Maar dit is nou uitdrukkelijk een punt waar Shorten of waar de Labours heel moeilijk tegen kunnen zijn. Want juist die kleine ondernemers, dat zijn ook hun kiezers. Dus hiermee, met zo'n voorstel, zetten ze eigenlijk de Labour-regering wel in een hoek. Ik vind het wel een slimme zet, ik vind het wel een strategische.
Labour kan natuurlijk precies hetzelfde plan overnemen.
Ja, nou, en dan gaat het gewoon door.
En inmiddels is bekend geworden dat Labour helemaal achter deze plannen om belastingverlagingen in te voeren voor het midden- en kleinbedrijf staat. Oppositiewoordvoerder voor financiële zaken, Chris Bowen, zegt dat de kleinere bedrijven beschermd moeten worden.
Labour has considered the government's proposal and will match the government's tax proposals, but will do so in a more fiscally responsible way than the government. The government may be prepared to throw budget responsibility to the winds, but Bill Shorten and Labour are not.
En de liberale parlementariër Greg Hunt staat er ook helemaal achter.
Our goal is very simple. That is to help make Australian small and family businesses more competitive, to employ more people, to be able to invest more and therefore to give people a better standard of living and a better prospect of long-term stable employment.
Nou, waar wij hier bij SBS van de week vooral geconfronteerd mee werden, waren de wetsvoorstellen om eventuele nieuwe migranten die naar Australië komen eerst maar eens even 5 jaar naar het platteland te sturen om die overbevolking van die steden tegen te gaan. Wat vind je daarvan?
Nou, het is een voorstel wat van de week gedaan is door de minister van Stedelijke Ontwikkeling en Bevolking. En ik begrijp waar het vandaan komt. Hè, want deconcentratie is een woord wat ik eigenlijk nooit zo gehoord had. En wat ik de afgelopen weken, te pas en te onpas, wordt me dat om de oren geslagen. En mensen maken zich zorgen over de steden die uitpuilen. Vooral de nieuwkomers, die komen allemaal naar Melbourne en naar Sydney toe. Ja, deze steden kunnen dat niet meer aan. Ze willen deconcentreren. Ze willen deze mensen allemaal naar buiten hebben, of naar het platteland hebben. En door zo'n voorstel dwing je dat eigenlijk af. In de praktijk zal het wel meevallen, want het gros van de nieuwkomers, die komt of omdat ze door het bedrijfsleven gevraagd zijn. Dus dat zijn een soort van experts, hè, die gespecialiseerde arbeidskrachten.
Ja, de skilled migrant visas.
Ja, en die komen per definitie eigenlijk vooral naar de grote steden toe. Of het is familie, hè, in het kader van de gezinsvereniging.
Ja.
En die kun je ook niet verbieden om niet bij familie te gaan zitten. Dus uiteindelijk gaat het om iets van 45%, zeg ik aan mijn hoofd, waar dit voorstel dan effect voor zou kunnen hebben.
Ja, en die 45% is eigenlijk maar 6% van het totaal aantal migranten wat dan binnenkomt, geloof ik.
Ja, precies. En maar de gedachte is te begrijpen vanuit de grote stedenproblematiek hier.
Maar ja, dan moet je natuurlijk wel de infrastructuur hebben op het platteland, dat mensen ook daadwerkelijk aan het werk kunnen. Want ik heb ook berichten gehoord van mensen die zeggen van ja, wat een onzinplan. Daarmee verhoog je alleen maar de al hoge werkloosheid op het platteland. Het is een non-oplossing.
Ja, nee, heb je wel gelijk, want weet je, de infrastructuur moet er zijn, de scholen moeten er zijn, de ziekenhuizen moeten er zijn, supermarkten moeten er zijn, die voorzieningen moeten er wel zijn, want je kan dan natuurlijk niet zomaar neerpluggen. Een beetje het kip-en-het-ei verhaal. Die voorzieningen volgen natuurlijk ook wel de bevolking.
Ja, en de overheid heeft natuurlijk al 20 jaar niet echt veel geïnvesteerd in een infrastructuur die bijvoorbeeld met het openbaar vervoer te maken heeft, treinverbindingen, et cetera.
Ja.
En wegen en inderdaad ziekenhuizen en van die nutsbedrijven en van die basisvoorzieningen zoals inderdaad scholen.
Maar dat is echt heel waar hoor. Ook de internetbereik is heel erg belangrijk. Je kan geen zaken doen, je kan geen volwaardige baan doen als je geen internetbereik hebt.
En in Victoria vindt premier Daniel Andrews het in elk geval helemaal niks.
As I said, I'm not about telling people where they should and shouldn't live. I'm about connecting every Victorian, no matter where they live. Creating jobs, investing in the infrastructure that we need in road and rail, hospitals and schools.
En daar gaat ook die, dat speelt toch vandaag af, die Economic and Social Outlook congres of zo?
Ja, dus in Melbourne is een groot congres eigenlijk over de toekomst van Australië.
En ik las dat en ze hebben dan drie thema's bij de kop gepakt. De opkomst van China. Ja, dat niet alleen als je het hebt over nieuwkomers of migranten is het belangrijk, maar inderdaad ook over de zakelijke invloed of de economische invloed die de Chinezen hier hebben, vooral ook als Amerika ze weert.
Ja.
Dus dat is dan een issue waar over nagedacht moet worden. We gaan het ook hebben over de stedelijke ontwikkeling, met name de grote steden. Ja, dat zijn toch belangrijke dingen. En het derde punt ook, de lage lonen. En dat is een punt wat ik dus niet wist, maar waarom wel realiseer, want dan ken ik ook wel gaat spelen de komende tijd, dan maakt zich zorgen dat de lonen niet de verhouding zijn op termijn met de kosten die mensen moeten betalen om te kunnen overleven. En dan moet je wel over na gaan denken, moet je wel met elkaar verhouden. Hè, dat je, als je gewoon een baan hebt, dat je daarmee ook je eerste levensbehoeften mee kan voldoen.
Ja. En dan heb je natuurlijk die hele opkomst van de gig-industrie, waar mensen gewoon casual binnengeroepen kunnen worden voor een paar uur.
Ja.
En die daar nooit natuurlijk een voltijdloon mee kunnen verdienen. En sowieso al helemaal niks met hun superannuation kunnen opbouwen.
Ja, dat is een discussie die speelt ook in Nederland. Die flexkrachten. Ergens is dat heel belangrijk voor de economie. Want dat geeft ook een beetje flexibiliteit aan het geheel. Aan de andere kant kan je dat mensen zelf eigenlijk niet aandoen. Want heel veel van deze mensen die leven eigenlijk onder de armoedegrens. Omdat zij met zo'n flexcontract heel makkelijk op straat staan. Vaak ook minder verdienen dan de vaste krachten. En natuurlijk voor werkgevers eigenlijk relatief goedkoop zijn.
Ja, en daar komen we dan uiteindelijk weer terecht bij dakloosheid, wat in Australië enorm aan het stijgen is. Omdat ze de huizen niet kunnen betalen omdat de huren te hoog zijn.
Ja, ze loopt het kringetje rond.
Ja. Ja, en ze kunnen wel op het platteland gaan wonen waar de huren laag zijn, maar dan kunnen ze geen werk krijgen.
Ja. Nou, daarom vind ik dat zo'n congres georganiseerd wordt en waar allemaal politici en wetenschappers en journalisten worden uitgenodigd om verhalen te vertellen waar je met elkaar kan nadenken over moet ik met Australië heen, vind ik toch wel iets heel inspirerends.
Nou, laten we hopen dat er wat uitkomt.
Ja, en dat ze er wel mee doen.
Ja, dat ze doen, want erover praten is leuk, maar moet er ook wat gebeuren.
sbs.com.au